Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 76, het eerste en het tweede vers. God is bekend bij Juda's stam en daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. 1 en 2 van 76. Gemeente, we lezen het woord Gods uit het boek Genesis, het 44ste hoofdstuk. En daarvan de verzen 14 tot en met 34. Genesis 44, vanaf vers 14 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we uit de 78ste psalm, het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden. 78, het tweede vers. Wij lezen dus vanaf vers 14... in Genesis 44. En Juda kwam met zijn broeders in het huis van Jozef, want hij was nog zelf al daar, en zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zeker waarnemen zou? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zei, dat zij verre van mij zulks te doen, de man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gijlieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide, och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijns heren oren, en laat uw toren tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is, en hij is alleen van zijn moeder overgebleven, en zijn vader heeft hem lief. Toen zeidet gij tot uw knechten, brengt hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeidet gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. Het is geschied als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden van mijn heer verhaald hebben, dat onze vader gezegd heeft, keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen we aftrekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht, mijn vader, tot ons, gijlieden weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard had. De een is van mij uitgegaan en ik heb gezegd, voorwaar hij is gewisselijk verscheurd geworden en ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu ook deze van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoette, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom, en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen, want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou? Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij in het 49ste hoofdstuk van het boek Genesis. Dat hoofdstuk vertelt ons hoe Jacob op zijn sterfbed zijn zonen bij zijn sterfbed heeft geroepen en hoe hij aan al zijn zonen een afzonderlijk woord heeft meegegeven. Daarbij verlicht door de Heilige Geest en bekwaamd om ook toekomende dingen te verkondigen. We hebben gelet op wat Jacob gezegd heeft over Ruben, Simeon en Levi. Wij zijn toegekomen aan dat woord dat hij tegen Juda heeft gesproken. Ik lees u de verzen 8 en 9 van Genesis 49 als de tekst voor vanavond. Vers 8 en 9. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zover. Wij willen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Genadige en barmhartige God, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij ook vanavond tot u naderen in gebed. We zijn mensen, schepselen van u, maar gevallen schepselen. Mensen die al onze gerechtigheid kwijt zijn. Mensen die schuld hebben, die zondig zijn, die onrein zijn, onheilig. En gij zijt de reine en de heilige en de vlekkeloze God. Te rein van ogen dan dat gij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En hoe zou het mogelijk zijn, heren, dat mensen die onrein en verdorven zijn dan tot u zouden mogen spreken. En dat u zou willen luisteren naar wat zij zeggen. Heren, de tegenstelling is zo groot. Het verschil tussen u en ons is zo onzegbaar. Zo groot dat het eigenlijk onmogelijk is dat mensen zoals wij tot u, de heilige God, zouden spreken. En dat we er dan ook nog op zouden mogen rekenen dat we gehoor vinden. Doordring ons daarvan, heren, van die twee zaken, van die grote tegenstelling van uw heiligheid enerzijds en van onze onheiligheid ter andere zijde. Doordring ons ervan opdat wij in ware ootmoed tot u zullen spreken. Dat we het niet vanzelfsprekend vinden, Heren, dat we tot u mogen bidden. Laten wij nooit zo van u denken dat we u in onze gedachten of in onze woorden neerhalen. Maar laten we altijd vervuld zijn van heilige eerbied en van een diep ontzag. Want gij zijt het waard om geëerd te worden, Heren, vanwege uw grootheid en uw majesteit. Laten we altijd diep vervuld zijn van ontzag tegenover u, de grote God. En laten wij tegelijkertijd onze nood en onze ellendigheid recht en grondig mogen kennen, opdat we ons ook voor uw heilig aangezicht in alle oprechtheid zullen verootmoedigen. Abram, toen hij tegenover u stond, zei: ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. Hij had er wat van dat besef van kleinheid tegenover u, de Heilige. Heere, leer ons dat ook. Leer ons zo tot u uitgaan. Ook in onze kerkdiensten, Heere. We moeten dat ook heel persoonlijk leren betrachten. Maar we mogen het als gemeente, als wij in onze openbare gebeden tot u komen, ook niet vergeten. Vervul ons dan inderdaad ook met eerbied. En wil ons zo een genade God zijn, o Heere. Want we hebben vele noden. Wat een wonder dat we ze zeggen mogen. Dat we ze u bekend mogen maken. Wat een wonder dat datgene wat eigenlijk niet kan door u toch mogelijk gemaakt wordt. En dat u toch bemoeienissen wilt hebben met mensen zoals wij. U die alle recht hebt om ze weg te doen voor uw aangezicht. Maar u zegt juist in uw woord: zoekt dagelijks zijn aangezicht. U zegt juist in uw woord dat wij mensen in de weg van het gebed mogen toegaan tot de troon van uw genade. Om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. Heere, daar roept u mensen toe op. En u zegt dat niet tegen Adam en Eva voordat ze zondaar werden. Maar u zegt dat tot hun gevallen nageslacht. U zegt dat tot mensen die verloren liggen en schuldig staan en wier hart hen aanklaagt. En toch zegt u tot zulken dat ze tot u mogen gaan. En u maakt u zelf bekend, Heere, en dat is nog weer een extra wonder, als de hoorder der gebeden. En zo heeft de dichter u mogen leren kennen en hij heeft ervan mogen spreken: gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Heere, in die weg willen we ook vanavond komen, als onwaardigen en als afhankelijke mensen, als mensen die geen rechten in zichzelf hebben en die toch uitgenodigd en aangespoord worden om hun hart voor u, de Heere, uit te storten en u bekend te maken wat ze nodig hebben. Heere, denk dan aan ons en bezoek ons dan. En als we dan van u bidden dat u ons gezegenen wilt in deze kerkdienst en dat u uw woord voor ons wilt openen en dat u ons hart wilt ontsluiten en dat u dat woord tot een kracht, tot zaligheid wilt stellen en dat u bekeren wilt die onbekeerd zijn en dat u opbouwen wilt in het allerheiligst geloof, daar waar u dat geloof in beginsel gewerkt hebt. Dat u werken wilt, dat zaligmakerswerk, dat verlossingswerk dat door de Heer Jezus, door de Geest van Christus verricht wordt, als we u deze en meer dingen bidden. Heere, hoor ons dan en geef uit de hemel, de vaste plaats van uw woning, alles wat wij van onszelf niet hebben en wat we niet kunnen missen. Geef het dan, o God, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. En wilt u ons doen ervaren dat u met uw werk doorgaat. Heere, we zijn hier samengekomen in de weg van uw eigen inzettingen. Want het is uw eigen instelling immers dat het evangelie gepredikt zal worden. Het is uw eigen wil dat de gemeente zal samenkomen onder de verkondiging van het evangelie. En dat staat allemaal toch in het teken van dat grote werk dat u begonnen zijt te doen. Door de prediking, door de dwaasheid van de prediking, behaagt het u immers om zalig te maken die geloven. En zoals ge het zelf zegt in uw woord: het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Heren, zijn we dan inderdaad in de weg van uw eigen instelling samengekomen. Laat het ons dan ook ondervinden dat u over deze middelen uw goddelijke genade gebiedt. En wilt u ons die rijkdom, die wondere rijkdom doen ondervinden dat u zelf in ons midden bent naar uw eigen toezegging. Heere, zo leggen we het voor u neer en we geven het in uw handen met de bede dat u ons dat alles geven wilt om de verdiensten van Christus. Maak het zo wel met uzelf en gebruik uw woord om ons te leren die eeuwigheidslessen die zo noodzakelijk gekend moeten worden. Om ons de Heere Jezus Christus te doen kennen, de borg en zaligmaker van zijn kerk. Om ons hem te doen liefhebben met ons ganse hart, die zichzelf heeft gegeven in de dood aan het gevloekte hout. Heere, zegen ons naar uw grote barmhartigheid. En wilt u zij met alle die niet naar de kerk konden, we dragen ze opnieuw aan u op. Heere, ook al noemen we geen namen speciaal, u weet wie we op het oog hebben. U kent ze, die ook in bijzondere zin uw bijstand en uw hulp zo nodig hebben. Laat u niet onbetuigd, Heere, en wilt gij een God van genade zijn. Laat uw werk ook voort mogen gaan buiten dit kerkgebouw. Overal waar uw evangelie verkondigd wordt, Heere, wilt u daar getuigenis aan het woord van uw genade geven. En wilt u uw werk erdoor en ermee verrichten. Omdat uw naam verheerlijkt worden in deze wereld. Denk aan deze wereld, Heere. Er is die ene en die alles beheersende en alles overtreffende nood dat deze wereld bewoond wordt door gevallen en verloren mensen. En wat zij bijzonder nodig hebben, dat is het evangelie, het woord der waarheid. Zorgt u ervoor dat dat evangelie hen dan bereiken zal, in alle volkeren en onder alle rassen van deze wereld. Maar geeft u in alle andere noden, en die zijn ook vele, ten gevolge van de zonde die over deze wereld heen gegaan is. En in het gevolg van de zonde is zoveel leed, zoveel ellende mee op deze aarde gekomen, Heere. Geeft u in al die andere noden ook een uitweg. Geeft u uzelf te kennen als de God van genade, bij wie troost is, bij wie hulp is, bij wie leniging van de smart is. Wat gebeuren er vreselijke dingen in deze wereld, Heere. Trouwens, het is ook geen wonder. Zodra Adam en Eva kinderen kregen, stond de een al tegen de ander op en eindigde dat ook al in doodslag. En zo is dat doorgegaan, de eeuwen door, en zo blijft het, zo is het vandaag nog, in alle delen van deze wereld. Overal is haat en vijandschap en verdraagt de een de ander niet. En Heere, wat een leed en wat een verdriet en gevolgen van al die haat en al die bitterheid. We weten er geen raad op en het wordt ook nooit anders. Wij maken dat ook nooit anders. Zo zal het wel blijven tot aan het einde van deze tijd toe. Maar er komt naar uw eigen belofte een wereld, een nieuwe, waarop gerechtigheid woont en waarop geen moordenaars meer zijn en waarop geen leed meer wordt aangericht en waarop geen verdriet meer wordt veroorzaakt of verdriet meer moet worden beleefd. Heere, dat is het vooruitzicht dat gij geeft aan de rechtvaardigen die het aardrijk zullen beërven. Maar intussen is er nog wel veel behoefte aan uw goddelijke vertroostingen en aan uw hulp in de nood en in het verdriet. Laat u niet onbetuigd, Heere, en wilt gij de dwaasheid der mensen nog bedwingen en beteugelen. En laat er onder uw regering toch nog een leefbare situatie mogen zijn. Al zijn we met elkaar buiten het paradijs gezet. Laten we niettemin toch onder uw algemene goedheid toch nog een leefbaar klimaat mogen hebben. Waar mensen elkaar verdragen. En waar overheden ook hun taak mogen zien. En mogelijkheden mogen hebben om recht en gerechtigheid te bevestigen in deze wereld. Heere, wij vragen u om uw onverdiende zegen, om uw genade en om uw gunst, en dat alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen u samen uit Psalm 89, het 12e en het 15e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. en ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 12 en 15 van Psalm 89. Jacob heeft nu al drie van zijn zonen aangesproken. Ruben, de eerstgeborene, daarna de tweede, Simeon, en tegelijkertijd met Simeon heeft hij ook Levi genoemd. Maar alhoewel hij al drie van zijn zonen aangesproken heeft, hij heeft nog steeds geen van die kunnen aanwijzen als degene die het eerstgeboorterecht zou krijgen. Hij heeft nog geen van deze drie kunnen aanwijzen als degene die de drager van de speciale belofte aangaande de komende Messias zou mogen overnemen. Belofte die God al aan Abraham gedaan had en die van Abraham overgegaan is op zijn zoon Isaac. En die van Isaac weer overgegaan is op Jacob. Maar op wie van Jacob's zonen zal hij nu overgaan? op Ruben niet, want die zou de voortreffelijkste niet zijn. Daar lag wat in zijn leven, waardoor hij Gods ongenoegen had opgeroepen. En daarom ging God hem, al was hij de oudste, voorbij. Simeon evenmin, Levi evenmin. Ze hadden het zich door hun gedrag onwaardig gemaakt. Maar als Jacob bij zijn vierde zoon komt, dan mag hij een andere toon aanslaan. Dan mag hij echt wat wij zouden noemen een zegen gaan uitspreken. Wat hij tegen Ruben te zeggen had, dat heeft nou niet zozeer het karakter van een zegen. En wat hij over Simeon en Levi zei, dat heeft ook niet zozeer het karakter van een zegen. Daar valt zelfs het woord vloek in. Maar als Juda aan de beurt komt, dan mag Jacob inderdaad gaan zegenen in naam van de Heer. En na die teleurstellende dingen, ook voor Jacob teleurstellende dingen, die hem hij moest uitspreken over het hoofd van zijn oudste drie zonen, mag hij nu gaan jubelen. Juda, gij zijt het. En dat is er bij Jacob uitgekomen als een roep vol verwondering en dankbaarheid. Ja, er is er toch één van wie hij zeggen kan, gij zijt het. Er is er toch één die door God is uitverkoren, op wie de belofte mag overgaan. Er is er toch één die de vader, de stamvader van de beloofde zaligmaker zal mogen zijn. Er is er toch één op wie de zegen van de eerstgeboorte mag rusten. Juda, gij zijt het. Wie was dan Juda? Gemeente, als wij dat nagaan, voor zover wij daar gegevens over hebben in de schrift, dan zouden we de gedachte wel eens kunnen krijgen, Jacob heeft zich ten aanzien van Juda kennelijk ook vergist. Was deze nou zoveel beter dan zijn oudere broers? Was hij nou zoveel beter dan Ruben? Van Ruben wordt gezegd dat hij het bed van zijn vader beklommen en geschonden heeft. En Ruben en Juda dan? Simeon en Levi, zeker, die deugden niet. Die hebben met wrok in hun hart en met wreedheid mens en zelfs dier omgebracht daar in Sichem. Hun handelingen waren werktuigen van geweld. Maar Juda dan? Ja, er was af en toe wel eens een moment in het leven van Juda dat je zou zeggen, daar schijnt toch wel iets anders in om te gaan dan in zijn broers. Bijvoorbeeld in die geschiedenis die ons verteld wordt in het 37e hoofdstuk van het boek Genesis. Dat is de geschiedenis, dat is dat hoofdstuk waarin het gaat over Jozef die zijn broers komt opzoeken op bevel van zijn vader. En die dan met de dood bedreigd wordt, u weet wel. De broers zeggen, daar komt meester Dromer aan, laten we hem doden. Dan zijn we van hem af en dan zullen we eens kijken wat er van zijn mooie dromen komen zal. Maar dan is het Juda, eerst Ruben, die voorkomt dat hij sterft. En die laat hem dan in die put opsluiten. Maar dan is het Juda die vervolgens ook de plannen, de moordplannen van die andere broers doorkruist. Want op het voorstel van Juda blijft Jozef in leven. Al wordt hij wel, ook op voorstel van Juda, dan aan die Ismaëlitische kooplui verkocht en door hen meegenomen als slaaf naar Egypte. Dan heeft deze Juda er kennelijk toch nog wel wat voor over om zijn broer Jozef voor de dood te bewaren. Maar zo'n geweldige oplossing was dat nou ook weer niet, want mede dankzij Juda was het lot van Jozef dus een slavenbestaan in Egypte. Zonder enige perspectieven dat hij ooit nog eens een keer zijn oude vader terug zou zien en dat hij ooit nog eens een keer uit de handen van zijn eigenaars in Egypte zou kunnen worden verlost. Juda had er dan wel eens waar wat voor over. Maar toch eigenlijk maar een klein beetje. En Juda heeft in ieder geval niet geprobeerd om zijn broers helemaal van het idee af te brengen. En tegen hen te zeggen, pas op, laten we ons niet vergrijpen aan het leven van onze broeder. Juda heeft er wel wat voor gedaan, maar hij heeft zichzelf er in ieder geval niet voor over gehad. Nee, dat kan dan toch ook de reden niet zijn waarom God hem wel gekozen heeft. Terwijl hij die andere broers voorbij ging. En overigens lezen wij het woord van God in het boek Genesis, voor zover ons dat wat over Juda vertelt. Dan komen wij na hoofdstuk 37 bij het 38ste hoofdstuk. En dat begint al met te vertellen dat Juda het oog liet vallen op de dochter van een Kanaanitisch man. Wiens naam was Sua, en hij neemt die dochter van die Kanaaniet tot vrouw. Hij neemt dus een heidense vrouw. Spreekt dat nou van echte, ware godsvrucht? Dat kun je niet zeggen. Als iemand met een heiden of met een heidin trouwt, dan is dat nou niet direct een bewijs dat de godsvrucht en de vreze des Heren er zo diep in zit. Erger, dat 38ste hoofdstuk van het boek Genesis vertelt ons ook nog, en dan zijn we alweer jaren verder in de geschiedenis. Juda is getrouwd met die heidin, daar heeft hij kinderen bij gekregen, die kinderen zijn opgegroeid, die kinderen, die oudste zoon die is getrouwd met een vrouw, en maar die man, die jongen, die stierf vrij snel. Die vrouw werd aan de tweede zoon gegeven, maar die sterft ook betrekkelijk snel. En naar het recht van die tijd zou die vrouw, die weduwe, dan nu met de derde zoon van Juda mogen trouwen. Maar op de een of andere manier onthoudt Juda die zoon aan haar. Nou fijn, dan krijg je die geschiedenis dat deze Tamar gaat hoereren. En dat uit de verbintenis tussen Tamar, de schoondochter, en Juda, de schoonvader, een zwangerschap ontstaat. Dat is ook nog een geval van incest. En als Juda te horen krijgt dat zijn schoondochter buitenechtelijk zwanger is, staat zijn oordeel heel snel vast. Ze moet verbrand worden. Ja, ja, hij weet het goed voor een ander. Ze moet verbrand worden. En hij zelf dan. En als dan de dingen aan het licht komen, en als zij laat zien en bewijs erbij levert dat het kind dat zij verwacht verwekt is door haar eigen schoonvader, dan is Juda wel fideel in die zin dat hij zegt, zij is rechtvaardiger dan ik. Maar het blijft een zwarte bladzijde in het levensboek van deze Juda. En het vertelt ons geen fraaie dingen en geen bewijzen van een innerlijke vroomheid en een adel van karakter. Dus, Juda, gij zijt het. Maar de oude Jacob lijkt wel een verkeerd oordeel te hebben uitgesproken. Waarom zou Juda het feitelijk zijn? Waarin is deze man dan echt anders dan zijn broers? En toch is Jacob niet in de war. Toch moet je van Jacob, de oude, op zijn sterfbed, maar niet de gedachte hebben dat die man af en toe ook een aantal dingen gezegd heeft die hij niet zelf bevatten kon. In ieder geval woorden die misschien zo bij hem opkwamen zonder dat ze enige werkelijkheid bevatten. Jacob heeft het bij het rechte eind. Want Juda is het wel. Waarom dan? Nu, dat rust niet op enige kwaliteit in Juda, laat dat voorop staan. Dat berust alleen op Gods welbehagen. God wil dat zo, dat Juda het is. En er is geen sprake van verdienste aan de kant van deze Juda. Er is geen sprake van enige waardigheid. Wanneer zou er trouwens in onze relatie tot de Heere wel sprake zijn van verdienste of van waardigheid? Gaat het niet altijd langs heel andere wegen en langs en op heel andere gronden dan wij hadden gedacht? We gebruiken de uitdrukking wel eens, en die is inderdaad toepasbaar, ook hier. God neemt redenen uit zichzelf. Dat is het. Hij zoekt niet iets in Juda, hij zoekt niet iets in wie dan ook. Hij neemt redenen uit zichzelf. Het is op grond van zijn goddelijk welbehagen. En daar valt elke veronderstelde verdienste van de kant van de mens helemaal buiten. Want het behaagt God, en nu citeer ik een woord van de apostel Paulus, het behaagt God het onedele en het verachte. En hetgeen niets is. Hetgeen ook niets is in die zin dat het geen enkele verdienste voor God heeft. Het behaagt God om hetgeen niets is uit te kiezen. Opdat, en dat staat er dan achteraan, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Daarom is Juda het wel. En straks wordt nota bene uit die overspelige relatie van Juda met zijn schoondochter een kind geboren. En blijkt eens Matthäus 1 vers 3, het geslachtsregister van de Heer Jezus, staat deze Juda met zijn overspelige relatie met Tamar en het kind dat uit die relatie geboren is in de geslachtslinie van de Heer Jezus Christus. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Dat betekent voor de Heer Jezus wel dat hij zich heel diep heeft moeten vernederen. Dat hij heel diep in het zondige vlees heeft moeten afdalen. Maar op deze wijze komt tegelijkertijd ook zo heel duidelijk openbaar dat in het verlossingswerk dat de Heer Jezus aanvat, er niets van de mens bij gebruikt wordt. Het is alles zijn werk, het is alles Gods welbehagen. En het laat ons ook op een hele duidelijke wijze zien, en ik kom dan aan het eind van de prediking straks bij leven en welzijn op terug. Het laat ons ook op zo duidelijke wijze zien dat God de goddeloze recht. Vaardigt. Juda is dat toch. En hij is het omdat God het wil. En dan moet Ruben zwijgen. Als Jacob tegen hem zegt, jij bent het niet. En dan moet Simeon zwijgen. En Levi ook zwijgen als Jacob zegt, jullie zijn het ook niet. En die anderen moeten ook zwijgen. Juda is het, want zo heeft God het gewild. En omdat God het zo gewild heeft de Heere in het leven van die niet deugende Juda, van die overspeler, van die halfbakken redder van zijn broer Jozef, die een half of een kwart werk deed om hem nog maar van het leven, in het leven te bewaren, en voor de rest liet hij hem dan maar aan het lot over en gaf hij hem aan die Ismaëlieten mee. Omdat God het wil, heeft de Heere in het leven van deze in zichzelf ook verdorven zondaar zijn genade gewerkt. En is die genade Gods op bepaalde punten toch zichtbaar geworden. En er is een moment in het leven van Juda geweest dat zijn broers het eigenlijk al konden gaan vermoeden. Dat Juda het wel eens zijn kon. Dat iets van het verkiezend welbehagen van de Heere bij Juda toch zichtbaar ging worden. En dat was in de geschiedenis waar we een gedeelte van gelezen hebben. Toen ze voor de tweede keer naar Egypte moesten, die broers van Jozef. Want de honger was zwaar in het land Kanaan. En ze hadden de eerste keer wel het een en ander aan koren meegebracht, maar daar raakten ze doorheen en toen kwam de nood aan de man en toen zei Jacob, jongens, jullie moeten toch weer terug. Want het eten is bijna op en in Egypte kun je het krijgen, dus ga. En toen zeiden die broers van Jozef, die zonen van Jacob, vader, we zullen niet gaan, want het heeft geen zin om te gaan. Die man daar, die onderkoning, heeft immers gezegd dat we zijn aangezicht niet meer zullen zien, tenzij onze jongste broer meegaat, Benjamin. En u wilt die Benjamin niet meegeven. Dus waarom zouden we gaan? We gaan onverrichte zaken en we kunnen zo ook weer terugkeren. En toen moest Jacob de beslissing nemen, een hele zware beslissing. Toen moest hij er overheen stappen, over al zijn bezwaren. Want hij moest inderdaad Benjamin meegeven. Ruben deed toen dat dwaze voorstel, u weet nog wel dat Jacob twee van zijn zonen, twee van Jacobs kleinzonen dus zou mogen doden als Ruben er niet voor zou zorgen dat Benjamin mee terugkwam, maar op zo'n voorstel gaat de grootvader niet in. Maar toen kwam dat voorstel van Juda en toen kwam het. En toen is er in Juda toch iets zichtbaar geworden van wat ik zo pas noemde, van de openbaring van het verkiezend welbehagen. Juda zei, geef hem aan mij mee. Ik zal borg voor hem zijn. En als ik hem niet meebreng, dan mocht u hem altijd van mijn hand eisen. En dan heb ik mijn leven lang tegen u gezondigd. Eerst toen bij die geschiedenis van de verkoop van Jozef, toen had Juda er wat voor over. Hij wou toch nog wel even een goed woord spreken, een woord ter bescherming van zijn jongere broer. Maar nu komt Juda een stuk verder. Nu heeft hij zichzelf ervoor over. Althans, dat zegt hij. Dat belooft hij aan zijn vader. Maar dat kan nog een goedkope belofte zijn. Nou moet nog blijken dat hij het waar maakt ook. En we hebben gelezen dat hij het waar maakte. Want dan wordt die beker straks gevonden in de zak van Benjamin. Benjamin ontmaskert als een dief. En ze gaan met elkaar terug. En Juda voert het woord. En Juda treedt op als borg, zoals die had beloofd. En we hebben dat ontroerende pleidooi gelezen. Dat hij daar tegenover die onbekende onderkoning van Egypte ten behoeve van zijn broer Benjamin houdt. We hebben gelezen hoe Juda eerlijk wordt. God heeft de ongerechtigheid van zijn knechten bezocht. Hoe hij vertelt over zijn oude vader en het verdriet van zijn oude vader. Hoe hij vertelt van zijn eigen verdriet als hij eraan denkt dat zijn vader straks het niet overleven zal als Benjamin achter moet blijven in Egypte. En als hij ook nog zegt, maar laat mij dan in zijn plaats achterblijven. Zo heb ik mijn vader trouwens beloofd ook. Ik zou mezelf borg stellen, ik zou mezelf geven, als hij dan schuldig is, als hij dan gevangen moet blijven, als hij dan sterven moet, reken het mij dan aan, alstublieft. En dan is er toch iets in deze Juda waarin uitkomt dat God aan het werk is. Oh ja, er is ook de oude mens, Juda. Maar hier vertoont hij in ieder geval iets van het nieuwe leven, van de nieuwe mens. En hierin laat hij tegelijkertijd op een typologische wijze zien hoe dat nou straks gaan zal, als uit hem en uit zijn nageslacht straks de beloofde Messias zal komen. De borg die het tot zijn vader gezegd heeft, ik zal borg voor ze zijn. En die het ook waargemaakt heeft. Tot in de uiterste consequentie. Als het recht van God immers eist. Dat degene die aan Christus zijn toevertrouwd sterven. Onder de gramschap en onder het oordeel Gods. Dan maakt hij het waar wat hij beloofd heeft. Ik zal borg voor ze zijn. En dan sterft hij in hun plaats. Nou is het niet omdat Juda dat gedaan heeft. Omdat Juda zich borg gesteld heeft en zijn belofte ook nagekomen is. En dat ontroerende pleidooi gehouden heeft. Met het resultaat dat Benjamin straks toch naar zijn vader mag terugkeren. Het is niet omdat Juda hiermee toch het een en ander verdiend heeft bij God. Nee, deze goede werken, als u ze zo zou noemen, zijn geen grond voor zijn verkiezing. Ze zijn alleen maar bewijs van zijn verkoren zijn. Het komt hierin openbaar dat God hem heeft uitgekozen. En dat Jacob terecht kan zeggen, Juda, gij zijt het. Ja, hij is het. De eerste, al is hij, wat de volgorde waarin ze geboren zijn, alleen maar de vierde. Toch de eerste. En hij zal ook als de eerste geëerd worden, zegt Jacob in zijn zegenwoord. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. En voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Hij zal als de eerste dus ook erkend worden. Dat is ook merkwaardig dat Ruben het ermee eens gaat worden. En Simeon en Levi en allemaal. Dat ze allemaal gaan erkennen wat Jacob hier erkent. Juda, gij zijt het. Dat zij het door zich voor hem neer te buigen ook zeggen, Juda, u bent het. En zo heeft God het ook gedaan. Wat Jacob hier gezegd heeft, dat is ook een voorzegging. Dat is ook een profetie ten aanzien van de ontwikkeling der dingen in de toekomst. Al straks in het boek Numeri leest u dat de stammen van Israël geteld worden. Dan blijkt dat de stam van Juda dan al de grootste is. Daar komt al iets openbaar van. Juda, gij zijt het. God maakt deze stam tot de meest indrukwekkende. En als ze na de dood van Jozua, en dan zijn ze intussen het land Kanaan al binnengekomen, en dan hebben ze al een begin gemaakt met de verovering van het land Kanaan, maar als Jozua sterft, dan is het hele land nog niet veroverd, en dan zijn er nog grote delen die nog op de oorspronkelijke bewoners veroverd moeten worden. Maar dan begint het boek Richteren met deze mededeling, en het geschiedde na de dood van Jozua dat de kinderen Israëls de Heere vraagden, zeggende, wie zal onder ons het eerste optrekken naar de Kanaanieten om tegen hen te krijgen? Ze raadplegen de Heere hoe het nou verder moet. Jozua, hun leidsman, is er niet, die heeft afscheid genomen, die is gestorven, maar hoe moet het dan verder? Er zijn nog vijanden, er zijn nog Kanaanieten, die moeten nog verslagen worden, die moeten bestreden worden. Hoe moet dat? Wie moet daar het initiatief toe nemen? Goed dat ze die vraag aan de Heere stellen. En ze krijgen een antwoord van de Heere, en de Heere zeiden, Juda zal optrekken. Juda. Waarom? Omdat hij het is. Omdat hij de banier draagt. Omdat hij het is die door zijn broers moet worden gehoorzaamd en geëerd. En hij moet aan zijn broers leiding geven. En dan komt er iets openbaar van wat Jacob hier al voorzegd heeft in het 9e vers. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Jacob gebruikt hier driemaal het beeld van een leeuw. Eerst van een leeuwenwelp. Dat is nog een heel jong dier. Dan heeft hij het over een leeuw en bedoelt hij een volwassen leeuw. Die van de roof opgeklommen is. Die zich kromt en die zich nederlegt als een leeuw. Die zijn prooi binnen heeft. Een volwassen leeuw. En in de derde plaats, hij gebruikt het woord inderdaad zelf ook in vers 9, hij vergelijkt hem bij een oude leeuw. Nou, je ziet die ontwikkeling in Juda's geschiedenis, in de geschiedenis van de stam van Juda. Juda moet als eerste optrekken. Hij moet de leiding nemen bij de verovering van het land Kanaan na de dood van Jozua. En daar zie je hem al als de levenwelp voor de dag komen. Maar die welp wordt een volwassen leeuw. En als je een paar hoofdstukken, een paar aantal eeuwen in de geschiedenis verder bent. En we zijn bijvoorbeeld bij het tweede boek Samuel aangekomen. Dan zie je dat inderdaad de levenwelp uitgegroeid is tot een volwassen leeuw. En dat dan al de zonen van Jacob en al de stammen van Israël komen. Om zich voor de nazaad van Juda, en hij heet David, neer te buigen. En dan zie je David straks als de aanvoerder van de legers van de volken van de stammen van Israël de oorlogen des Heren voeren. En je ziet in David waar worden wat Jacob in vers 8 gezegd heeft. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. De leeuwenwelp is volwassen geworden. Hij voert de oorlogen des Heren. Hij is opgestaan van zijn prooi. En wie zal hem tegenhouden? En alweer zeg ik wat ik zo pas zei. Het is niet verdienste van David. Het is niet verdienste van Juda. Het is niet verdienste van iemand uit de stam van Juda. David, de grote zoon van Juda. En dan schrijf ik zoon alsnog met een kleine letter. Want er is nog een andere zoon. En die mag je met een hoofdletter aanduiden. Maar David, de grote zoon van Juda. In wie de belofte waar is dat de hand zijn hand op de nek van de vijanden is. Moabieten moeten zwijgen. Ammonieten worden onderworpen. Edomieten worden verslagen. Allemaal onder de majesteit van deze volwassen geworden leeuw, om het beeld vast te houden. Maar we zien dat deze David de man naar Gods hart is. En dat van David gezegd kan worden, deze is het. Jacob zei van Juda, Juda, gij zijt het. De Heere zei van David toen Salomo Samuel hem zalven moest. Deze is het. Sta op, zalf hem. Maar dan is dat bij David net zo min als bij Juda verdienste. Dan is dat weer alleen maar welbehagen. Zijn vader had hem niet eens uitgenodigd. Zijn vader telde hem eigenlijk niet eens mee. Als het gaat om een koning over Israël uit het huisgezin van Izii. Er zijn 7 zonen die daarvoor in aanmerking komen. Eliab, Abinadab, Samma en nog 4. En de 8e, de jongste. Izii heeft hem bij de schapen gelaten. Telt niet mee, is te jong, is te onbetekenend, is te onbelangrijk. En Samuel zegt, hij moet toch komen. En als die binnenkomt, zegt God tegen Samuel, deze is het. Welbehagen. Verkiezing. God wil het zo. En ze hebben het moeten erkennen zoals de zonen van Jacob het moesten erkennen. Juda, gij zijt het. Ze hebben de zonen van Izii het moeten erkennen. David, gij zijt het. En ze hebben de stammen van Israël het moeten erkennen. Gij zijt het. Maar niet om enig goed. En dat blijkt ook wel. Want ga dan de geschiedenis verder maar na hoe dat gegaan is in dat huis, in dat koningshuis van David. Onder zijn zoon Salomo. Na de dood van zijn zoon Salomo. Het rijk valt in 2 uiteen. En gaat het in het 10-stammenrijk snel bergafwaarts. In het 2-stammenrijk, in het rijk van Juda, gaat het, zij het wat langzamer, toch ook bergafwaarts. En uit het huis, uit de stam van Juda en uit het huis van David en op de troon in Jeruzalem zitten ook mensen zoals Achas en Zedekia. En God zegt in de profetie van Jeremia, ik zal ook het huis van Juda wegdoen. Ze hebben het nog verdiend ook. En God zegt van dat huis van David, dat koningshuis, omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd zal ik die kroon zetten. En de boom van het huis van Izaïe wordt omgekapt. En de hut van het huis van David wordt een ruïne. Gaat het dan toch mis? Blijkt dan toch na zoveel jaren en zoveel eeuwen dat Jacob zich op zijn sterfbed heeft vergist. Toen hij zei, Juda, gij zijt het. En zegt de geschiedenis daarna toch, Juda, gij zijt het, bij nader inzien toch niet? O, zeker heel de geschiedenis door. Heel de geschiedenis door is daar in het huis van Juda, in het huis van David, die voortdurende roep om de waarachtige verlosser geweest. Juda was het, en hij was het op een andere manier toch ook weer niet. Hij was wel de borg die zich garant stelde voor het leven en voor de veiligheid van zijn jongste broer Benjamin. Maar wat hij niet kon, dat was aan het recht van God voldoen. Wat hij niet kon, dat was de prijs betalen die betaald moest worden, zal een zondaar zalig kunnen worden. Wat hij niet kon, dat was wat zijn zoon straks, geboren tenslotte ook nog uit die zondige verbintenis tussen hem en zijn schoondochter, eeuwen later zou gaan doen. Zijn grote zoon. De silo, waar vers 10 over spreekt. Wat Juda niet kon doen, oh, hij was een leeuwenwelp, dat wel. En dat is ook bewezen, want hij gaf leiding. Hij ging voorop bij de verovering van het land na de dood van Jozua. Hij werd een volwassen leeuw. En de volkeren hebben hem moeten erkennen. En zijn hand was op de nek van zijn vijanden. En al zijn broers hebben hem moeten erkend en hebben hem geëerd. Maar hij was niet, hij kon ook niet zijn wat Jacob in dat laatste, dat derde beeld van die leeuw heeft uitgebeeld. Als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Dat zal alleen gezegd kunnen worden van hem die zelf kon getuigen. Alle macht is mij gegeven. Dat kan alleen maar vervuld worden in hem van wie de Vader zegt, heers in het midden van uw vijanden. Dat kan alleen maar gezegd worden van hem die door Johannes op Patmos gezien is als de leeuw uit de stam van Juda, die tegelijkertijd het lam is dat daar stond, staande als geslacht. En zover is Juda, de vierde zoon van Jacob, nooit gekomen. Hij wordt wel met een leeuw vergeleken, maar niet met een lam. Laat staan dat hij vergeleken zou kunnen worden met een lam dat geslacht is. Dat zal alleen maar de waarheid en de werkelijkheid zijn in hem die straks uit Juda geboren zal worden. Maar u begrijpt uit de tekstkeus, gemeente, dat ik me daar vanavond verder niet mee bezig zal houden. Daar is in de profetie over Juda zoveel dat we er volgende week bij leven en welzijn onze aandacht ook nog aan zullen geven. Twee dingen nog. Twee dingen die heel leerzaam en heilzaam zijn. Op één punt heb ik eigenlijk al gewezen, maar nog even in het kort. En dat is het feit dat Juda, en daarin is hij dus voorafschaduwing van de grote zoon van Juda en David, dat hij zich borg stelt. Leest u dat pleidooi nog eens na. En zoals Benjamin Juda nodig had. En Benjamin heeft niks gezegd. In dat hele stuk wat we gelezen hebben, is Jozef af en toe aan het woord. En is Juda uitvoerig aan het woord. Maar heeft Benjamin geen woord gezegd. Zoals Benjamin Juda nodig had. In de situatie waarin hij was geraakt. Als iemand die van diefstal beschuldigd werd, de beker werd gevonden in Benjamins zak. Zo hebben wij verloren zondaren als we zijn. Die terecht van diefstal beschuldigd worden. En die terecht van overtredingen van al Gods geboden beschuldigd worden. Zo hebben wij die terecht voor elk gebod van Gods heilige wet als schuldigen het hoofd moeten buigen. Zo hebben wij een borg nodig, gemeente. Benjamin kon zich niet verdedigen tegenover Jozef. En u en ik, we zullen ons nooit kunnen verdedigen tegenover God, de rechter van hemel en aarde. En we zullen nooit onze zonden kunnen vergoelijken en goed praten. En we zullen nooit excuses en verontschuldigingen kunnen aanvoeren die door de Heere zullen worden aangenomen. En we zullen nooit in staat zijn om een verklaring af te leggen waar de Heere genoegen mee neemt. Ons eigen geweten zal ons veroordelen als de wet van God ons mee veroordeelt. Onze vuile kleren zullen tegen ons getuigen. Als de boeken opengaan, dan is er geen mens die nog één woord zal durven of kunnen uitbrengen. Want alle mond zal gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Hoe zullen wij voor die rechter kunnen verschijnen? Alleen als daar die meerdere Juda is. Die met zijn hart borg geworden is. En die het zal kunnen zeggen. Laat mij in zijn plaats. Ik heb verzoening gevonden. Zijn we ons daarvan bewust, gemeente, dat we een borg nodig hebben? Je mag door dit aardse leven heen komen zonder dat je misschien ooit in je leven een borg nodig hebt. En misschien kun je inderdaad door Gods goedheid zo door dit leven heen komen dat je inderdaad nooit iemand nodig hebt die het voor je op moet nemen en die verdediging voor je moet voeren. Maar als het gaat om de ontmoeting met de rechter van hemel en aarde, dan kunnen wij onze zaken zelf niet rechtzetten. En dan kunnen we onze zaken niet zelf verdedigen. Echt niet. We kunnen nu misschien gedachten hebben van, oh dat redden we wel, of weet ik het, hoe we erover prakkezeren. Misschien helemaal niet over nadenken. Maar de werkelijkheid zal zijn, dat als we daar alleen voor eigen rekening moeten verschijnen, onze mond gestopt zal zijn. En daarom moeten wij in dit leven, net als Benjamin, een borg leren kennen. Hij wordt ons aangeboden in het woord. In deze Juda zien we hem als het ware profetisch afgebeeld. In het woord van God wordt hij ons verder voorgesteld. De Heer Jezus Christus, die het ganse recht van God heeft voldaan. En die al de schuld van zijn volk op zich heeft genomen. En die op grond van zijn eigen werk nu straks tegen die rechter kan zeggen. En dan mag die bevende zondaar achter deze borg en zaligmaker wegschuilen. En dan hoeft hij ook niks meer te zeggen. Want dan neemt zijn borg het voor hem over. Als die borg tot de rechter zegt, ik heb verzoening gevonden. En als de rechter op grond van de borg die de advocaat is, dan ook vrij spreekt. Gemeente, wij hebben een borg nodig. Ik hoop dat u dat nooit vergeet. Maar dat dat zo op uw hart gebonden zal zijn, dat u niet rust en ook geen rust meer kunt vinden in iets, voordat u die borg hebt leren kennen. Jezus, dat is zijn naam. Maar afgedacht nog van dat aspect, en afgedacht nog van het christologisch element in deze zegen van Jacob, die over Juda uitgesproken is, waarin het nog verder gaat over Silo en over nog veel meer over dat koningschap van Silo en over de gerechtigheid en de vrede van het rijk van de Messias. Er is ook nog dit aspect en ik zei u zojuist al, ik zou erop terugkomen. Kijk, Juda mag dan de stamvader van de Heere Jezus zijn. En Juda mag een type van de Heere Jezus zijn. Maar Juda staat ook aan onze kant. Ik bedoel daarmee, hij is ook zondaar. En zijn leven was ook een verloren leven. Er was ook zoveel in zijn leven dat tegen hem getuigde. Afgedacht van die symptomen, die bewijzen die ervan spreken dat er in Juda een ander beginsel was en dat God hem uitverkoren had en dat God genade aan deze man ging bewijzen. Afgedacht nog daarvan, er was ook de oude mens, Juda. Die niet deugde. Die zondaar. Die hoereerder. En dat is dan nog maar één bewijs van zijn verdorvenheid. Wat ons in het 38e hoofdstuk van Genesis beschreven staat. Waar moet deze Juda het nu van hebben? Hoe kan hij nu rechtvaardig verschijnen voor God? Alleen als er ook voor zijn zonde betaald wordt. Alleen als hem een gerechtigheid geschonken wordt die niet de zijne is. Niet een door hem aangebrachte gerechtigheid. Alleen als hem het heil geschonken wordt dat door een ander voor hem verworven wordt. Laat ik het zo zeggen, alleen als Juda het leert. Het geheim, het evangelie geheim. Om als een goddeloze te worden gerechtvaardigd. Vrijgesproken, op grond van de verdiensten van een ander. En dat wordt ons in de geschiedenis van deze Juda ook verkondigd, gemeente. Het geldt ook ons, wij zijn verloren, wij zijn, hoe je dat nou verder ook omschrijven wil, en wat voor soort zonden we nu ook hebben, en welke zonden bij ons bovenaan staan, en welke zonden er verder op volgen, en of dat nu voornamelijk zonden van bedrijf of zonden van nalatigheid zijn, of dat nou zonden van gedachten, van woorden of van werken zijn. Er mag verschil zijn, de een gaat wat fatsoenlijker door het leven dan de ander, en de een heeft meer vlekken op zijn blazoen dan een ander. Dat mag allemaal verschillend zijn, maar voor God zijn we allemaal gelijk. Er is er niet één die rechtvaardig is. Er is er niet één die God zoekt. Dus samen zijn we onnut geworden. En we deugen geen van allen. We hoeven niet zulke escapades te maken als dat Juda gedaan heeft daar in Genesis 38. En we hoeven niet allerlei ander kwaad bedreven te hebben, zoals we dat bijvoorbeeld van zijn zoon David lezen. Het mag allemaal wat anders zijn in ons leven, maar als God met ons, met u, met mij, met wie dan ook in het recht gaat treden, dan is er niemand die bestaan kan. Dan is er voor niemand hoop. Als God ons gaat geven naar verdiensten, dan is er geen hoop meer. Want dan geldt van ons allemaal datzelfde harde oordeel, goddelozen zijn wij. Hebben we dat ontdekt? Bent u daar ook nou mee eens? Met dat oordeel dat de Heere over ons uitspreekt? Of zijn we voor eigen gevoel nog te fatsoenlijk en te deugdzaam en te kerkelijk en te christelijk, zodat we voor dat oordeel niet wensen te bukken? We willen wel toegeven dat er een aantal dingen zijn die niet deugen, en we willen ook wel toegeven dat er een aantal dingen zijn die de mensen niet van ons weten, maar die God dan wel van ons weet, en die ook voor zijn aangezicht niet kunnen bestaan, maar dat willen we toch graag op een fariseese manier compenseren door ook nog te herinneren aan het feit dat we ook nog wat goede dingen hebben. En tenslotte, we leven niet zo liederlijk als dat sommige andere mensen dat doen. O ja, die eigen gerechtigheid. Dat fariseese denken. En we moeten het toch een keer leren om te bukken voor dat oordeel Gods. Goddelozen. En daar niet omheen lopen. En dat ook niet alleen maar met de mond erkennen, maar met het verbroken hart en de verslagen geest voor God uitzeggen. Heere, ja, dat is het. De geest ontdekt en overtuigd, eerlijk gemaakt. Zullen we echt gered worden, dan is het nodig om eerlijk te zijn en eerlijk te belijden. Wat er allemaal aan mankeert. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En dan kun je niet meer op de been blijven. En dan kun je niet jezelf meer handhaven. En dan kun je niet als een hele of een half bekeerde door het leven gaan en denken, nou zal God me daarom wel genadig zijn. En dan kun je niet op een of andere deugd wijzen. Juda kon dat ook niet. Op een of andere deugd wijzen dat hij het voor Benjamin opgenomen had en dat hij zijn belofte waargemaakt had. Ach, alles is te kort. En alles ligt veroordeeld. En onze beste werken, ja die ook nog, onvolkomen en met zonde bevlekt. Gemeente, bent u al eens als een goddeloze tot God gegaan? Als iemand die onnut geworden is. En die het voor God moet belijden. Heer, u bent recht. In al uw weg en werk. Als u me weg doet ook. Als een ellendige. Die geen rechten meer heeft. Als de tollenaar. Op wie iedereen neerkeek. En die door iedereen veracht werd. En die het moest toestemmen dat God ook het recht had om hem te verachten. En dan het wonder, nietwaar, dat het geen niets is. Door God nou niet veracht wordt. Als het maar eerlijk voor hem baart. En als het maar in oprechtheid voor hem uitzegt, uitsnikt. Al die ongerechtigheden en al die verdorvenheden. God ziet in gunst op hen die zo in armoe en ellende voor hem bukken en buigen. En hij bewijst genade. Niet omdat zij zo verootmoedigd zijn, want dat is ook vrucht alleen maar van zijn werk in hun leven. Maar hij bewijst genade aan hen die nederig knielen. En hij doet dat. Zoals in Juda's geschiedenis en in David's geschiedenis en in de geschiedenis van de Heer Jezus Christus. Nog veel duidelijker, hij doet dat alleen op grond van zijn onveranderlijk welbehagen. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Amen. We zingen Psalm 32, het derde vers. God, wij danken u voor uw evangelie. Ook vanavond hebben we het weer mogen horen. Hoe gij het gegeven hebt dat er onder de zonen van Jacob één was. Van wie Jacob kon zeggen, gij zijt het. En hoe dat nog waar was ook. En dat er één gekomen is uit die stam van Juda. Van wie je nog veel heerlijker zin gezegd kan worden. Gezegd is, hij is. U zelf, o God, hebt het van hem gezegd. Deze is mijn geliefde zoon. in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En op hem mogen we worden gewezen, Heere, keer op keer. En op hem mochten we ook vanavond worden gewezen. Hij is die volmaakte borg. Hij is het die zijn leven gegeven, zijn bloed gestort heeft. Hij is het die de prijs betaald heeft. Hij is het om wiens wil en op grond van wiens verdiensten goddelozen met God verzoend zullen worden. Niet alleen maar kunnen worden, maar ook zullen worden. Heere, wij bidden van uw heilig uw woord aan ons aller hart. Laat niemand het naast zich neerleggen. Laat niemand de indruk die er misschien een ogenblik was weer laten verdwijnen. Maar laten wij inderdaad geen rust hebben voordat we dat mogen weten. Dat we door het waarachtige geloof aan deze meerdere Juda zijn verbonden aan de borg van Gethsemane en Golgotha. Heere, wij bidden u, laat uw geest het woord gebruiken om ons te onderwijzen in de dingen die tot zaligheid nodig zijn. Wees zo met ons in het verdere van deze week. Wilt u ons bekwamen tot ons werk en waar onze taak en wat onze positie ook mogen zijn, Heere. Geef dat we in diepe afhankelijkheid van u mogen leven. Bewaar ons voor de zonde, voor alles wat ons van u vervreemdt. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En geef ons door uw heilige geest genade om in uw wegen te mogen wandelen. En u de Heere te vrezen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit de 72ste psalm en daarvan het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.